Ik heb een Bijbelgedeelte op mijn hart, wat ik graag met jullie wil lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, daar ga ik een aantal versen uit lezen. We hebben al het Paasevangelie uit Lucas 24 gelezen. En nu wil ik dit gedeelte graag met jullie lezen, wat ook heel duidelijk ook te maken heeft met wat er met de opstanding ook allemaal mogelijk is geworden. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Mijn vertaling staat boven leven door de geest. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Nog een keer. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in de zondige wereld, in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus er echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, wij hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt, door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, dat betekent vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister of heerlijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Tot zover. Prachtig gedeelte, met zoveel waarheid. En je hebt dat, denk ik ook wel, dat er bepaalde Bijbelgedeeltes heel na aan je hart staan. Van ja, dat zegt precies wat belangrijk is, wat ik zo waardeer in het woord van God en in het evangelie. Vers 11, in de context van Pasen, want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Dezelfde geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, die woont in ons, zijn volgelingen. Als je daarover nadenkt, is er iets krachtigers dan opstanding uit de dood? ik denk het niet. Een genezing is mooi, is verbazingwekkend. Maar iemand die opstaat uit de dood, en dat heeft de geest van God gedaan in Jezus. En die geest getuigt heel duidelijk, daar getuigt dit gedeelte van, woont in ons. En dat is iets wat, ja, dat je zo vol ontzag maakt voor God. Dit gedeelte legt uit dat er twee manieren van leven zijn. Leven naar onze eigen natuur, of naar onze eigen wil. Andere vertalingen, wat oudere vertalingen geven het vlees aan. Zij die leven naar het vlees, laten zich leiden door het vlees. En de uitkomst is altijd dood. Maar God heeft een andere weg bedoeld en gegeven. En dat is leven door de geest. Dezelfde geest die Jezus Christus deed opstaan uit de dood. En dit alles is mogelijk. Doordat Jezus opstond uit de dood. Vers 1. Een prachtig vers. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Veroordeling is een naar gevoel. Als je de indruk hebt dat je onder veroordeling staat, is niet prettig. Pas geleden was ik op de snelweg met een aanhangwagen. Voor degene die een oude verhaal kennen, hij zat er nog steeds aan. Ik had wat ingeladen, er stak hier en daar wat uit, die aanhangwagen. Ik had het voet goed vastgemaakt. Het was avond. En opeens zie ik een politieauto naast me rijden. En die haalt me in. Die gaat voor me rijden. En dan gaat er zo'n lampje branden. Politie, volg. Nou zeg, vervelend. En gelijk was mijn verlichting wel aan. Ik heb het niet gecontroleerd, moet ik eerlijk zeggen. En het wisselen is, als die stekker niet goed erin zit. Dus ik rij in het donker. Misschien is mijn verlichting niet aan. Oei. Ja, misschien vindt hij dat niet, dat het goed erop zit. Het geeft geen prettig gevoel als je zo die politieauto volgt. En dan moet je eerst wachten tot er een afrit is. En dan gaat hij ergens naar een benzinetankstation, weet je wel. Nou, we stappen uit. Paspoort. Nee, paspoort, rijbewijs. Papieren natuurlijk, standaardvraag. En ze lopen eens om die aanhangwagen en inspecteren. Ze zeggen, ja, het steekt wel wat uit, maar het is net binnen de norm van 10 centimeter aan de zijkant. Ja. En de verlichting doet het. Oh, pak van mijn hart. Hij zegt, maar die kabel daar, die is wat te lang. Dus dat is die veiligheidskabel die je nog eens extra aan de auto doet, hè? Ik zeg, ja, maar moet luisteren. Vorig jaar ben ik ook aangehouden door collega's van u. En toen zei ze dat het allemaal in orde was, hoor. Ja, maar collega's willen nog wel eens wat over het hoofd zien. Hij zegt, het is een hele dure grap, zegt hij. Als ik streng ga zijn. Als die kabel niet, want dat is een kabel, als je dus op de een of andere manier dat ding van dus je aanhanger van die kop afgaat, van de auto, van die kogel, dan is er altijd die kabel en dan dat die niet op de grond stuitert, maar dat die even blijft hangen zo, op die manier. Hij zegt, nou, voor deze keer, rij maar door. Maar zorg wel dat die kabel korter wordt. Geen veroordeling. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er zijn heel wat christenen, ook christenen die ik ken, die leven met het gevoel van veroordeling. Ben ik wel goed genoeg voor God? Heb ik wel genoeg mijn best gedaan? Zou God die zonde wel vergeven? Het is de zoveelste keer dat ik dat gedaan heb. Even in het verlengde van het getuigenis van Ineke. Kan ik nog wel naar God toekomen? En dan dit Bijbelwoord. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Daarom is het zo belangrijk diep te beseffen, ik mag rusten in Jezus Christus, in datgene wat Hij heeft gedaan. Want uit onszelf kunnen we nooit God behagen. Kunnen we het nooit helemaal 100% goed doen dat wij de hemel verdienen. Nee, wij moeten. Daarvoor is Jezus gekomen, daarom heeft Hij zoveel lijden ondergaan. Is Hij daar gestorven aan het kruis? Om die straf voor ons te dragen. En opdat wij niet onder veroordeling hoeven te leven. En dat is een heerlijk voorrecht. Geen veroordeling. Ook al was iemand een moordenaar. Zoals de misdadiger naast Jezus Christus aan het kruis. Heden zult gij met mij in paradijs zijn. Hij heeft geen goede werken gedaan. Het enige wat hij deed is vertrouwen in Jezus. Ook al was iemand voorheen een hoerenloper, een overspeliger. Als die kiest voor Jezus Christus en in Jezus Christus wandelt, is er geen veroordeling voor Christus Jezus. Ook al was iemand een oplichter of een bedrieger als Zacchaeus. Ook al was je in jouw beleving maar gewoon een kleine zondaar. Gewoon, ja, je deed wel eens wat fout. Maar gewoon door te geloven in het volbrachte werk van Jezus, is er geen veroordeling voor jou en voor mij. Veel mensen realiseren niet dat ze een verlosser nodig hebben. De deftige notaris, de deftige advocaat, die aardige huisarts, die man, de vrouw achter de kassa. Mensen die we tegenkomen. Zonder Christus zijn we geestelijk, zo leert de Bijbel, dood. Zonder Christus leven we onze eigen weg. Doen we onze eigen wil. Hebben we geen belang in de wil van God. We leven gescheiden van God. Zo hebben we ook eens geleefd. En nu, broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. We hoeven ons niet meer te laten leiden door ons vlees. Maar we doen toch nog wel eens domme dingen? Ja, helaas wel. Maar dan is het zo belangrijk te beseffen, ik ben en blijf wel een kind van God. Want er is een verlangen in je gekomen, dat is een wonder van God. Een verlangen dat je eerst niet had, dat je niets liever wil dan de wil van God doen. God voorziet in elke behoefte van de mens in twee goddelijke daden. God voorziet in elke behoefte van de mens in twee goddelijke daden. Dat is het werk van Jezus aan het kruis en dat is het werk van zijn geest. Dat is het tweede. Buiten het kruis is er geen manier waarop het leven van God en zijn liefde de vernielde mens kan bereiken of redden. Willen we vrijkomen, er is er maar één weg. En dat is vertrouwen hebben in datgene wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Daar heeft hij alles mogelijk gemaakt om zonder veroordeling te leven, om de liefde van God te ontvangen, om vrede te hebben, om eeuwig leven te hebben. En de sleutelwoord is elke keer weer dat we komen in Christus. En dat is hem te vertrouwen, in hem te geloven. Want alleen Jezus rekent af met onze zonden. Dat is iets moois, dat is iets schitterends. Dat je mag weten, ik mag een schoon geweten hebben. Maar nog meer. Datgene wat Jezus gedaan heeft, rekent ook af met onze zondigheid. Geef mij de mogelijkheid, geeft ons de mogelijkheid om te stoppen met zondigen. Want als kind van God hebben we die nieuwe natuur gekregen. We hebben net gekeken naar die lieve Precious, dat babytje. Zo onschuldig, zo lief, hoe die lacht. Maar toch, als hij opgroeit, zal ook hij merken, ik heb last van een zondige natuur. En ook hij zal op een gegeven moment een keuze moeten maken. Ook ik heb Heer Jezus nodig. God heeft voorzien door het werk wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Maar hij voorziet ook door de Geest. De Heilige Geest werkt, het past het werk van Jezus aan het kruis toe in ons leven. Dat is het wonder van God in ons hart. In ons denken, in ons voelen, in onze wil. Hij maakt ons levend door zijn Geest. Hoe vindt die verandering nou plaats in ons dagelijks leven? Omdat we dat allemaal wel herkennen, we schieten de plank nog wel eens mis. Er zijn twee geestelijke wetten actief. En dat is de ene kant de wet van God, die goed is, brengt leven als je hem gehoorzaamt, maar het lukt ons niet om die 100% te gehoorzamen. En er is sprake van de wet van de zonde en de wet van de dood, die werkzaam is sinds de zondeval. Sinds Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest aan God. Er vindt een wonder plaats in onze geest, die komt tot leven. Eens was onze geest dood, zegt Efeze hoofdstuk 2. En nu mogen we weten, onze geest is tot leven gekomen. En die gaat een overwinningswerk doen. In ons gedachten, in ons gevoelen, in onze wil. En er is een bepaalde wetmatigheid. En misschien herken je die. Dat zegt, dat wat je gehoorzaamt, heeft gezag over je. Dat wat je gehoorzaamt, heeft gezag over je. Gezag wordt gevestigd door gehoorzaamheid. Alles wat we uit gewoonte gehoorzamen, heeft daarom bindend gezag over ons verstand. He, je ziet het als kinderen opvoeden en die leren om gehoorzaam te zijn aan hun ouders. Dat geeft gezag aan de ouders ook. Want dan zeggen ze ook wel eens wat de kinderen niet leuk vinden, maar als ze zo opgevoed zijn om toch hun ouders te gehoorzamen, dan zullen ze dat toch veelal toch doen, ook al vinden ze het niet leuk. Maar misschien herken je het ook in andere dingen. Dat als je een bepaalde gewoonte hebt, dat een bepaald gezag ook geeft. Dat het niet makkelijk is voor ons mensen om een gewoonte niet meer te doen. Als je eenmaal een bepaalde gewoonte hebt, dat valt niet mee om dat te veranderen. Als je de gewoonte hebt vanuit je oude leven toe te geven aan bepaalde zonden, dat valt niet mee om ermee te stoppen. Als je tot Christus komt, zo heb ik dat ook wel ervaren, dan waren er sommige dingen van op de ene op andere dag was dat geen probleem mee. Ik kon ermee stoppen. Maar er waren andere dingen die waren wat hardnekkiger. En met name merkte ik dat in mijn denken. Als iemand negatief, de slechte gewoonte had negatief te praten of te roddelen, dan is dat niet makkelijk om daarmee te stoppen. Als iemand de gewoonte heeft om te roken, is het niet makkelijk om te stoppen. Natuurlijk speelt bepaalde verslaving een rol, bepaalde nicotine in je lichaam. Iemand die worstelt om te kijken naar onreine beelden op de televisie of op zijn smartphone of wat dan ook. Heel wat mannen, heel wat mensen worstelen mee. Ook christenen. En dat valt niet mee om daarmee te stoppen. Zeker als het een gewoonte is, is het heel lastig. En er is goed nieuws. In Christus Jezus is het mogelijk om te stoppen met elke gewoonte die slecht is. Maar er zijn ook gewoontes, die zijn neutraal. Maar waar je soms van ervaart van, hé, dit is niet per se verkeerd, maar toch is dit op de een of andere manier een belemmering op een bepaald opzicht. Ik zal een voorbeeld noemen. Wij hebben tot 1 januari hebben wij al heel wat jaren een krant gehad. Een keer heel wat jaren geleden op aangesproken op straat, op het Koolsingel, bepaalde krant. Onze Jeremy die houdt van sport. En er zat een goede sportbijlage bij. Dus hey, dat is goed. Dus we hebben ons geabonneerd op die krant. En heel wat jaren ontvang je dan de krant in de bus. En wat ik me op betrapte af en toe van, hey, ik ben iemand die vroeg opstaat. Nou, en die krant die komt ook om 6:00 in de deur. Op de mat, in de ochtend. En dan had ik de gewoonte om die krant dan te lezen. En wat ik dan merkte, dat nog even lezen, dat is ook wel interessant. En dan ben je 1/2 uur, 3 kwartier verder. En dan denk ik van, in die tijd had ik ook kunnen bidden. In die tijd had ik ook Bijbel kunnen lezen. En dan schoot, laat maar zeggen, het geestelijke aspect schoot er af en toe bij in. En denk van, hé, dat is niet goed. Maar om dat te veranderen, merkt, hé, dat is lastig. Je merkt ervan. En soms moet je een radicale keuze maken. Ik heb de krant gestopt. Ik vond het trouwens ook duur worden. Zo'n krant is duur. Voor die €330 in het jaar kan ik ook heel wat andere dingen doen. En je hebt natuurlijk ook... En ik merk... Ik volg best wel wat nieuws, maar dat gaat heel zo op je smartphone eventjes. En niet meer. En ik heb nu een andere gewoonte 's ochtends. Ik denk, hé, dat doet me goed. Niet meer die gewoonte van even die krant pakken. En ik had wel eens van, nu doe ik eerst even wat andere dingen en dan pas de krant. Maar je komt toch weer terug in die oude gewoonte. En zo kunnen er dingen zijn die op zich neutraal zijn, maar waarvan je merkt, dit is toch een belemmering op de een of andere manier in mijn relatie met God, op de een of andere belemmering in geestelijke groei. Ik was laatst bij iemand, ergens anders in het land. En die zei, ik kom nu al een paar maanden niet meer naar de gemeente. Hoe is dat nou gekomen? Ja, op een gegeven moment was ik moe, dus ik heb die zondag overgeslagen. Televisie gekeken, en dat is een mooie uitzending, mooie dienst op zondagochtend. En de volgende dag, of de volgende zondag, ik blijf weer thuis. Dat is inmiddels een paar maanden zo. En zijn vrouw, die had aangegeven, die vond het helemaal niet leuk. Want die vond het helemaal niet leuk om alleen naar de samenkomst te komen. En hij zei, het is nu moeilijk om weer terug te komen, zegt hij. Ik ben het zo gewend. Gewend, dus gewoonte schept een bepaald gezag. Maar het was een goed gesprek en hij zou met Pasen, zou die weer naar de samenkomst komen. Dus ik bid dat hij het weer op gaat pakken. Als je wil dat het woord gezag heeft in je leven, zorg dat je het gehoorzaamt. Als je wil dat het woord van God gezag heeft in je leven, zorg dat je het gehoorzaamt. Wil je dat de Heilige Geest gezag heeft in je leven, zorg dat je de Heilige Geest gehoorzaamt. En als je wandelt met de Heer, dan weet je wat goed is. Dan weet je wat Hij van je vraagt. En als je daaraan gehoorzaamt, dat geeft een goed gevoel. In het begin, soms moet je stap over van, Heer, ik vind het helemaal niet leuk, maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan heb je dat. Dank u, Heer. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Vers 8 en 9 wil ik nog even lezen. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. Leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Nou, dat is ons verlangen, denk ik, allemaal. Zo kan het dus zijn dat niet zozeer de verleiding een probleem is, maar meer je gehoorzaamheid aan bepaalde dingen die je afleiden van het volgen van de Heer. Er zijn 4 gezagsdragers die we als mensen in ons denken kunnen hebben, invloed kunnen hebben in ons denken. Dat is de wereld, gewoon de maatschappij waarin we leven. De waarden, de normen, de doelen van deze wereld, die hebben een invloed op ons. Hebben gezag over ons. Bepaalde dingen die we kijken op televisie, die tot ons komen via de media. Dat heeft invloed op ons. En alles wat van deze wereld is, dat gaat buiten de normen van het koninkrijk van God om. Men probeert geluk te promoten buiten God om. Er is wereldgelijkvormigheid. Er zijn de invloeden van verkeerde relaties, verkeerde vrienden. Dat is de gezagdrager van de wereld. Daarnaast is onze eigen wil, ons vlees, onze zelfzucht. Wat in veel mensen het uitgangspunt is voor beoordelingen en beslissingen. De zelfbevrediging in de mens. En dat is vleeselijk. En dat staat vijandig tegenover God. Als ik me er maar goed bij voel. Dan de derde gezagsdrager die invloed kan hebben, dat is de tegenpartij, dat is de Satan. Die door het systeem van deze wereld, de wereld is onder de invloed van de Satan, heerser is hij over deze wereld. Hij speelt in op het vlees, op onze eigen wil. Hij kan leugens in gedachten van mensen leggen. Leugens over God, leugens over jezelf, over anderen. Hij is degene die achter andere godsdiensten zit, onder misleidende filosofieën, occulte invloeden. En dan is daar de invloed van het verleden. Bepaalde gebeurtenissen, nare gebeurtenissen, kunnen ons achtervolgen. In onze gedachten en ons leven en ons denken. Van nu beïnvloeden. Het woord voor bekering, dat heb ik al een aantal keren ook wel gezegd, is in het Grieks een verandering van denken. Metanoia, een verandering van denken. En dat is ook datgene wat de Heilige Geest zo graag wil in helpen in ons leven. Om ons een ander denken, in ons een ander denken te bewerken. Maar wij moeten daarvoor kiezen. Wij moeten ervoor zorgen dat elke andere gezagsdrager dan het woord van God en de Heilige Geest niet meer de invloed hebben in ons leven. Er zijn twee sleutels voor overwinning. En dat is aan de ene kant God, Gods kant, en je hebt onze kant. Gods kant, ik heb het al gezegd, dat is datgene wat God bewerkt heeft door Jezus' offer aan het kruis. Waar hij alles heeft mogelijk gemaakt om ons een overwinnend leven te geven. Om ons een leven te geven in onze relatie met hem van blijdschap en vrede. Het werk van het kruis en het werk van Gods geest in ons leven. Dat diepe besef, we mogen in Christus Jezus zijn. Toen Jezus stierf, stierf ik. Toen Jezus de veroordeling voor de zonde droeg, werden mijn zonden veroordeeld. Toen Jezus werd begraven, werd ik begraven. Toen hij opstond, stond ik op. Dat je dat diep beseft van Heer, ik mag in u zijn. Jezus heeft de invloed van elke gezagsdrager verbroken. Jezus heeft de invloed van elke gezagsdrager verbroken. Of het nou onze eigen wil is, of het nou de wereld is, de Satan, ons verleden, hij heeft elke gezagsdrager verbroken. Dat is de kant van God. En hoe is dat nu toepasbaar in ons dagelijks leven? In ons eigen leven. En daarvoor is de sleutel, denk ik ook, elke keer weer neer Romeinen 12 vers 2. Waar wordt gezegd door Paulus, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is. Als we tot de Heer Jezus komen, worden we die nieuwe schepping. Worden we kinderen van God. Mogen we hem ervaren, onze hemelse Vader. En dan gaat de Heilige Geest zijn werk doen. En dan gaat hij ons aanmoedigen om te letten op ons denken. Dat we heel duidelijk de autoriteit nemen. Ik wil niet meer dat de oude gezagsdragers van invloed zijn of macht hebben in mijn denken en leven. Ik wil dat verbreken in de naam van Jezus. Dat we heel duidelijk zeggen, deze gezagdragers, die hebben geen autoriteit meer over mijn denken. Ik wil elke verkeerde gewoonte aan een bepaald patroon, wil ik verbreken in de naam van Jezus. En ik wil anders gaan doen en anders gaan denken. En soms moet je maatregelen nemen, in het natuurlijke. Ik zeg altijd maar, maak het jezelf moeilijk om te zondigen. Maak het jezelf moeilijk om te zondigen. Als je weet, dit is een probleem, zorg dat je het mijt. Zorg dat dat... Even in dat onschuldige voorbeeld van die krant. Doordat die krant niet meer op de bus viel, niet meer in de bus kwam, wat merkte je? Hé, het heeft geen zin meer om daar naartoe te lopen. Je merkt, hé, ik heb opeens tijd over. Bijzonder. Maak het jezelf moeilijk om te zondigen. Jezus die gezegd heeft, als je hand je tot zonde beleidt, verleidt, hou hem af. Radicaal is Jezus. Laten we oude patronen loslaten. En Romeinen 8 toepassen. Waar Paulus ons aanmoedigt om te leven door de geest. En hoe meer je in intimiteit met de Heer groeit. Gewoon tijd neemt met hem. Gewoon in de stilte bent. Met zijn woord bezig bent. Hoe meer je merkt van... Ach, die invloed van die televisie, de invloed van soms het verleden dat kan spreken. Nee, Heer, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Ik hoef geen slaaf meer te zijn van oude patronen. En dat we dat aanpakken. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat we maar één gezagsdrager overhouden. En dat is onze herschapen geest. Dat is de leiding van Gods geest in ons leven. Die ons helpt om het woord van God toe te passen. En dat we mogen beseffen dat God zo genadevol is. Ja, eventjes het getuigenis van Ineke. Dat God inderdaad communiceert. Als je struikelt. Als je schiet in het vlees. Hij is een genadevol vader. Het enige wat hij vraagt is een oprechte houding van ja, Heer. Ik heb u nodig. Ik heb het offer van Jezus nodig. En dat zo elke andere gezagsdrager van zijn kracht beroofd zal worden. Dit gedeelte is ook zo mooi dat onze geest doet ons roepen, Abba, Vader. Dat we heel persoonlijk tot de machtige God mogen zeggen, u bent mijn papa, u bent mijn vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu zijn we kinderen, nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen, we moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Hier wordt ook gesproken over lijden. Er kan lijden op ons pad komen. Maar dat we dat met Jezus mogen dragen. Dat hij van ons houdt. Hij het lijden ziet. Want deze wereld is in zonde en daardoor beïnvloedt het ook ons. Op een bepaalde manier. Maar dat we diep van binnen de vrede van God hebben. Jezus opgestaan uit de dood. We hebben een hoopvolle toekomst en zijn geest die opgestaan is, woont in jou en in mij. Als we hem kennen, hem volgen, hem dienen. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat is het laatste vers wat ik gelezen heb, vers 18. En dat is onze toekomst. Jezus is opgestaan uit de dood. Dezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de dood, leeft in ons, in jou, in mij, in ieder die Jezus volgt. En dat verblijdt ons en dat helpt ons, ook in onze worstelingen van elke dag. Maar dat we besluiten van ik wil niet dat de oude gezagsdragers mijn leven bepalen. Maar dat er één mijn leven bepaalt. En dat is de Geest van God. Die tot ons hart spreekt, die door zijn woord spreekt, die ook door andere broeders en zusters kan spreken, hè, waardoor je bemoedigd weet en ja, dat je elkaar mag bemoedigen. Amen. Amen. Goed, het is fijn om zo dadelijk nog een lied te zingen met elkaar.